BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Luchtkwaliteit in gebouwen is altijd al belangrijk geweest voor prestaties van de mensen die er werken. Maar om een eventuele verspreiding van een virus als COVID-19 tegen te gaan, is het nu nog belangrijker geworden om de lucht in onze werkomgeving en op onze scholen schoon te houden. Waar moeten we nu op letten als we straks weer naar kantoor gaan? En wat kunnen we nu al doen in de tijd dat gebouwen ineens een stuk leger staan? Dat bespreken we met Atze Boerstra, hij is directeur van adviesbureau BBA Binnenklimaat, en Jan Kadijk, kennis- en innovatiemanager bij de Dutch Green Building Council. Hartelijk welkom allebei.
Hallo.
Ja, zoals elke week beginnen we de uitzending met een bouwsucces en een bouwflater van onze gasten. Dus heel kort, Atze, wat is jouw bouwflater en wat is jouw bouwsucces?
Moet dat echt? Ik heb de grootste bouwflater waar ik ooit zelf bij betrokken ben geweest. Het heeft niks met luchtkwaliteit te maken, maar dat was een soort gebouwtje midden op een plant waar allerlei chemische installaties stonden. Ik was toen net begonnen en samen met die architect gingen wij dan een soort nieuw plan maken voor hoe die controlroom, dat gebouwtje eruit zou zien. Dat was een bestaand gebouw. En we vonden het een beetje jammer dat die ramen nogal hoog zaten. Dus we hadden helemaal een verhoogde vloer bedacht, zodat als je, dat je dan als ingenieur om je heen kijkt, al die mooie installaties kon zien. Nou, dat plan hebben we toen natuurlijk toegelicht aan de opdrachtgever. En die begonnen eigenlijk gewoon te lachen. Die zeggen, weet je waarom die ramen zo hoog zitten? Omdat de boel kan exploderen hier. Dus die ramen die moeten boven hoofdhoogte zitten, dat als de boel explodeert, dat het glas over je heen gaat. Dus dat was een ontzettend domme oplossing van ons.
Dat is hem niet geworden. Veel van geleerd misschien.
Nee.
En welke successen zijn erop gevolgd?
Ja, zeker wel.
Ja, kun je een bouwsucces ook noemen?
Ja, het zijn misschien ook de kleine dingen. Hè. Wij doen bijvoorbeeld heel vaak een project in de Arbohoek. En een tijdje geleden was ik bij een klant van ons en ik stond er bij de balie te wachten. En min of meer spontaan ging degene achter de balie vertellen dat het vroeger allemaal ellende was met tocht en kou in de winter. En die ging dan aan mij uitleggen, terwijl hij niet wist dat ik de adviseur was geweest, van ja, en vroeger zat hier geen scherm en er zit nu wel een scherm en ik heb nu een eigen verwarming waar ik zelf de boel mee hoger en lager kan zetten. En ja, dat soort kleine succesjes, hè, dat één individu duidelijk aangenamer en beter zijn of haar werk kan doen, ja, dat hoor ik graag.
Het is ook wel leuk om eens echte feedback te krijgen, zeg maar. Gewoon uit het echte leven ook.
Ja, dat doen wij heel vaak. Als we bij projecten betrokken zijn, dat als het gebouw er eenmaal staat, dat je iets bijvoorbeeld met enquêtes doet om na een jaar te horen van wat de ervaringen zijn qua binnenklimaat, qua licht, qua geluid. Ja. Daar leer je vaak heel veel van voor een volgend project.
Ja, maar zo puur als gewoon in de rij bij de receptie, dat is toch een stuk leuker nog, denk ik.
Zeker, ja.
Jan, ik ga naar jou. Jouw bouwflater ook, om te beginnen.
Nou, ik zag vorige week zag ik een bericht voorbij komen van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft een soort scan gedaan om te kijken hoeveel woningen ze nog kwijt zouden kunnen in bestaande plannen tot 2040. Want we hebben natuurlijk een enorme woningnood. En dan komen ze tot zeker 30.000 extra woningen, misschien wel 90.000. En dan verwoorden ze dat in termen als in meer appartementen, meer rug aan rug, meer sociale woningbouw, de parkeernorm gaat naar beneden. Het zijn allemaal eigenlijk negatieve connotaties die je daarbij hebt, terwijl eigenlijk het verdichten een hele goede is vanuit oogpunt van duurzaamheid. Dus ja, je kunt dat ook verwoorden en je kunt aandacht geven aan de positieve investeringen die je zou kunnen doen in meer groen in de stad.
De communicatie kan nog een stuk positiever.
Precies, daar zou bij de provincie wel een marketing communicatie iemand eens naar kunnen kijken. Hoe vertellen we dat verhaal nou van verstedelijken en verdichten? Wat fantastisch goed is vanuit het oogpunt van een lager CO2 footprint. Want er is geen duurzamere manier dan samenwonen dan met z'n allen in de stad te wonen. Dan heb je gewoon per hoofd de minste CO2 footprint. Maar ja, dat moet wel een beetje kunnen verkopen. Dus daar mogen we wel iets beter naar kijken, wat mij betreft.
Oké, nou en een succesje?
Nou, wat ik leuk vond was de coronapieper die vorige week het licht zag. Dat was een ding voor op de bouwplaats.
Yeah.
Dat gaat piepen als je dichter dan 1,5 meter in de buurt van je collega komt. Weet ik niet of dat nou per se zo'n heel nuttig ding is. Ik denk het voor een deel wel. Maar wat ik vooral leuk vind, en dat zie je wel meer in de bouw staat niet echt bekend als een hele innovatieve sector, maar dit soort dingen, kan dan toch in 3 weken worden ontwikkeld. Ietsje langer geleden hadden we een NOx-filter, hè, om stikstof uit machines te filteren. Dat was Volker Wessels. Die hadden in 3 maanden dat voor elkaar gebokst. Dus als de druk op de ketel staat, dan kunnen we toch wel innoveren. En daar word ik toch heel erg blij van, dat we dat ook kunnen met z'n allen in tijden van nood.
Ja, en dan weet de bouw toch met hele snelle praktische oplossingen te komen. Zeg, vandaag gaan we het hebben over binnenklimaat. Daar hebben we jullie voor uitgenodigd. En als je zegt binnenklimaat, dan denk ik eigenlijk meteen aan sick building syndrome. Hè. Dat weten we al 20, 30 jaar, dat mensen toch onwel kunnen worden van het binnenklimaat in gebouwen.
Klopt, dat is, dat is een probleem, ja.
Ja, en Adse, je bent adviseur op het gebied van binnenklimaat in gebouwen. Hoe erg schrik jij dan van het nieuws zoals vanochtend, hè, dat het onderhoud aan technische installaties in gebouwen feitelijk stil ligt? Dat zei Doekle Terpstra vanochtend bij ons in de uitzending.
Ja. Ja, dat ik had zelf inderdaad via Techniek Nederland daar ook al signalen over gekregen. En ik denk dat dat ook echt wel een probleem is. Omdat we focussen nu natuurlijk met z'n allen op het coronavirus. Maar er zijn natuurlijk nog andere zaken die een gebouw onveilig kunnen maken. Denk aan brandmelders die het niet doen. Denk aan problemen met Legionella. Maar ook in tijden van coronavirus. Hè, nu is het weer relatief zacht. Maar een paar weken geleden zaten mensen natuurlijk met misschien symptomen thuis. Terwijl de verwarming het niet meer deed. Mm. Ja, dan zul je toch, moet je niet aan denken. Dat je op een gegeven moment ziek bent en dat ook nog eens een keer dat het buiten 3 of 5 graden is en dat je verwarming het niet doet. Dus die installaties in woningen, kantoren, scholen zijn denk ik toch vrij essentieel om goed en gezond te kunnen wonen en leven. En ja, een aantal dingen kun je prima uitstellen nu. Hè, als je gewoon in een gebouw wat nu leeg staat een filter eens een keer 1 maand of 2 maanden langer vervangt van een ventilatiesysteem. Niks aan de hand. Maar een aantal andere dingen zijn gewoon essentieel en moet je ook in deze tijd gewoon op een serieuze manier op tijd blijven doen.
Ja, ja, want Legionella noemde je even. Dat is natuurlijk ook zo'n probleem geweest. Hè? Uit het verleden misschien wel. Maar het zal nog wel eens voorkomen. Omdat de waterleidingen dan te lang stilstaan.
Ja, dat is misschien ook gelijk wel even een tip voor luisteraars. Omdat we hebben natuurlijk heel veel gebouwen nu die min of meer leeg staan. Die min of meer stilstaan. Denk aan hotels. Denk aan kantoren. Met misschien ergens een douche. En op het moment dat water lang stilstaat. Of bijvoorbeeld in warmwateropslagvaten lang stilstaat. Dan kan het een risico vormen. En normaliter heb je natuurlijk in een gebouw dat er continu wel gebruik is. Denk ook aan sportfaciliteiten. En dan stroomt dat water wel door. En dan gaat het meestal wel goed met de Legionella. Maar als het langer tijd stilstaat, dat hangt er ook vanaf van wat je temperatuurinstellingen zijn, kan dat gewoon echt een risico zijn. Dus ik zou iedereen willen adviseren op het moment dat er straks weer een moment komt dat gebouwen weer open gaan.
Eerst even laten lopen, de leiding.
Nee, gewoon even goed daarover nadenken. Vraag even je installateur bijvoorbeeld om mee te denken. Even de boel goed door laten lopen. Misschien een paar dagen eerder beginnen. Kijk even goed naar je temperatuurinstelling. Dus Legionella heeft straks echt aandacht nodig als we de boel weer gaan opstarten.
Ja, ja. En Jan, bij de Dutch Green Building Council zijn er waarschijnlijk ook wel zorgen over. Doen jullie daar dan wat aan? Gaan jullie dan bellen met mensen van let op of met scholen? Denken jullie erom dat ook de technische installaties moeten worden bijgehouden?
Nou, wij zijn een club die eigenlijk probeert om de randvoorwaarden voor een duurzaam gebouw helemaal goed recht te zetten. Dus wij zitten eigenlijk heel erg in de voorfase, maar ook wel in het beheer van bestaande gebouwen. Wij gaan niet als een adviseur te werk, maar wij proberen wel de duurzaamheid van een gebouw meetbaar te krijgen. En ook dat je zeker weet dat je in een duurzaam gebouw zit. Daar proberen wij aan te werken.
Oké, en Adse, nu we het over corona hebben, kun je ook kort uitleggen hoe een eventuele verspreiding van een virus door een gebouw zou kunnen gebeuren en welke rol de gebouwinstallaties daarbij spelen?
Ja, daar is op dit moment wordt daar goed naar gekeken door wetenschappers wereldwijd natuurlijk, want het speelt over de hele wereld. We hebben natuurlijk de standaard routes, hè, waar je natuurlijk normaliter goed naar kijkt met elkaar. Dat is het directe contact. Dus via handen geven. Op het moment dat je bijvoorbeeld in je hand gehoest hebt. Of via oppervlakte. Hè, dus ik hoest in mijn hand, ik raak een tafelblad. Iemand anders raakt dat aan en komt weer aan zijn of haar gezicht. Maar er zijn aanwijzingen dat ook de route via de lucht belangrijk is. Nou, we hebben dan natuurlijk de standaardroute. Hè, daar komt die 1,5 meter vandaan van hoesten, praten, niezen. En dat er dan grotere druppeltjes uit je mond komen die meestal binnen 1,5 meter zoiets weer neerslaan. Hè, dus als je maar ver genoeg bij mensen vandaan blijft, is er niks aan de hand. Maar er is ook nog een derde route waar op dit moment best wel discussie over is.
Ja, dus maar bijvoorbeeld door de lucht, daar wordt dan nogal aan getwijfeld of COVID-19 virusdeeltjes ook via de lucht zich verplaatsen. Terwijl voor SARS en MERS dat destijds wel werd vastgesteld.
Ja, er wordt in die zin niet aan getwijfeld dat kijk, wereldwijd en medici, et cetera, die onderkennen gewoon dat als je binnen 1,5 meter afstand van iemand bent die bijvoorbeeld geen mondkapje op heeft, die niest of hoest, dat dan de grotere druppeltjes in de lucht kunnen komen die je dan in kunt ademen, waar je dan waar je door besmet kan raken als degene die niest en hoest zelf al besmet was. Maar de discussie die spitst er met name toe op van wat gebeurt er nou op iets grotere afstanden dan die 1,5 meter als je met name in slecht geventileerde ruimtes zit. Mm. Nou, dat is iets, zeg ik heel eerlijk, daar is gewoon zowel nationaal als internationaal best een beetje discussie over. Maar wel denk ik een belangrijk iets om eens goed met elkaar naar te kijken voordat we straks op grote schaal wereldwijd weer allerlei gebouwen weer tussen haakjes normaal in gebruik gaan nemen.
Ja. Want circulatiesystemen, luchtcirculaties, zou daar eventueel wel een rol bij kunnen spelen. Is dat ondenkbaar?
Nou, kijk hoe ik er tegenaan kijk. Wij zijn met een clubje internationale wetenschappers onder de vlag van ISIAC. Dat is de International Society for Indoor Air Quality naar dit onderwerp aan het kijken. En daar zitten dan mensen aan boord met een installatietechnische achtergrond. Maar ook microbiologen, indoor air scientist. Kijken naar dat onderwerp. En wij denken dat in bijzondere situaties, denk aan relatief veel mensen die dicht op elkaar zitten, dat die route overdracht via de lucht ook op iets grotere afstanden een rol kan spelen. Met name als je met veel mensen in een slecht geventileerde ruimte zit.
Oké, nou dat is iets om rekening mee te houden. Zeg Jan, de Dutch Green Building Council geeft binnenkort seminars over coronamaatregelen voor gebouwen. Kun je concreet al wat prijs geven daarvan? Tips en maatregelen die jullie gebouweigenaren geven?
Nou ja, we hebben er eigenlijk in drie delen opgedeeld. In de eerste instantie gaat het inderdaad over installaties. Hè. Staat het allemaal goed afgesteld? Kun je daar iets aan doen? Hoe hou je die drie routes waar Ad het over had? Hoe hou je die een beetje in bedwang? Vervolgens is het ook de vraag, wat betekent het voor de inrichting? Er zijn ook allerlei ideeën over. Dus daar hebben we een seminar over. Ga je nou de hele werkplek omgooien? Hè? Ga je alles anders inrichten? Of ga je misschien met teams werken? Het is natuurlijk eigenlijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid en circulariteit zou je eigenlijk niet willen dat we allemaal spullen nu het gebouw in gaan slepen om te zorgen dat we hokjes krijgen waarin we veilig zijn ten opzichte van elkaar. Dus misschien moet je de ruimte die er is gewoon gebruiken en in teams gaan werken die elkaar afwisselen. En een derde is, dat is toch ook een factor die van belang is, van hoe vertrouwen we nou elkaar dat de maatregelen, die installateur die zegt dat die, of die techniekpartij die dan langs is geweest en er wel of geen filter in heeft gezet, hoe weten we dat eigenlijk zeker? Dus de psychologie van met elkaar op de werkvloer gebruik maken van de voorzieningen die er zijn. En dan je daar toch ook veilig bij voelen.
Ja.
Wat vergt dat allemaal van ons?
Ja, moet je ook voor checken.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
En zometeen praat ik verder met binnenklimaatexpert Atze Boerstra en Jan Kadijk, innovatiemanager bij de Dutch Green Building Council. We bespreken dan hoe we ons moeten gedragen op kantoor in deze coronatijden en hoe een 1,5 meter kantoor eruit zou kunnen zien.
BNR Bouwexpo.
Maar eerst is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
Hey Paul, hallo.
Ja, we gaan naar het park van de afstand. Ik voel een kleine afstand, want je belt weer in. Maar waar gaan we...
Ik zit inderdaad weer op afstand, ja. Nog steeds.
Waar gaan we kijken vandaag?
Ik vond een idee van een Oostenrijkse studio, die heet Precht. En die oprichter daarvan die vroeg zich dus af, nu dus heel veel openbare ruimtes dicht moeten vanwege die coronacrisis, hoe zien die er in de toekomst dan eigenlijk nog uit? En daar heeft hij dus een park voor ontworpen. En hij vroeg zich ook af, wat voor functie zou zo'n park dan bijvoorbeeld nog hebben? Dus als je die social distancing als uitgangspunt neemt voor het ontwerp, wat kunnen we dan ook leren van zo'n ruimte? En wat voor waarde heeft zo'n ruimte dan nog ook na de coronapandemie?
Nou, en dat levert waarschijnlijk een heel ander park op dan we gewend zijn, waar we elkaar normaal ontmoeten. Een social distancing park, hoe ziet dat eruit?
Precies. Het is helemaal niet... Kijk, de parken die wij gewend zijn, zijn eigenlijk redelijk open. Dus je kunt je heel vrij bewegen. Maar dit is heel bijzonder vormgegeven. Het is namelijk een soort doolhof. Dus het zijn ook hoge heggen. En die heggen die volgen de lijnen van een vingerafdruk. Dus het is een beetje een ovale vorm met allemaal... heggen. Het is een soort labyrint geworden. En die heggen zijn dan 90 centimeter breed. Dus 1,5 meter. En dus dan kan je, als je bezoeker bent in dat park, op die manier afstand houden. En ertussen, die heggen, komen rode gravelpaden. Dus een beetje net zoals bij tennis. Ja. In het midden van het park zitten fonteintjes. En door die vingerafdrukvorm kun je dus een soort wervelende vorm maken. Dus je ook in een soort wervelende vorm zo door het park bewegen. En dan kun je langs meerdere routes lopen die ook tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. En dan natuurlijk niet iedereen op hetzelfde pad, maar daar hebben ze dan ook nogal weer iets op gevonden.
Nou, klinkt alsof je uren onderweg bent dan. Is dat ook zo?
Nee, schijnbaar kan je dus van de ene kant van het park ongeveer 20 minuten naar de andere kant lopen. Dus dat doe je het niet super lang over. En ze hebben nog iets slims bedacht. Ze hebben bij de toegangshekken aangegeven of een route bezet is of niet. Dus waar ik net over had, dat ze er proberen te voorkomen dat niet iedereen tegelijkertijd natuurlijk op een van die wandelroutes zich begeeft. Want ja, anders dan heeft het alsnog niet zo heel veel nut om afstand te houden.
En waar hebben ze het idee op gedaan voor dit doolhof?
Nou, als je er goed naar kijkt, dan zie je er ook een beetje zo'n Franse geometrische tuin in. Hè? Dus met al die symmetrie. En de Fransen hielden ook van heggetjes. Maar je kan ook denken aan Japanse rotstuinen. Die worden ook wel zen-tuinen genoemd. Daar hebben ze een beetje inspiratie vandaan gehaald. Want in beide van die tuinen heb je dus hele strak afgemeten symmetrische vormen. Dus die labyrintvorm waar ik het net over had. Er zit ook heel veel grind in allebei de tuinen. En dat heeft Studio Precht dus meegenomen in het ontwerp. En ik denk dat het ook wel heel sereen aandoet als je dus in die symmetrie loopt. En dan gaan niet voor niets ook allemaal mensen naar al die Franse parken toe om ze als toerist te bezoeken. Nu dan even niet, maar in de toekomst hopelijk weer wel.
Ja, en post-corona ook nog zeer de moeite waard als ik het zo hoor. Ik ben helemaal zen, Judith.
Zeker.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Bouwmeesters.
Ik praat verder met binnenklimaatexpert Atze Boerstra van adviesbureau BBA Binnenklimaat en kennis- en innovatiemanager Jan Kadijk van de Dutch Green Building Council. En we beginnen met het kantoor van onze 1,5 meter toekomst, onze nabije toekomst. Jan, vastgoedmakelaar Cushman & Wakefield, die presenteerde onlangs hun 6 Feet Office. Het 1,5 meter kantoor, dat zijn bureaus met een flinke afstand ertussen. Zou zoiets straks kunnen werken, denk je?
Ik denk op zich dat we, er is ook aan gerekend door een andere partij die hebben gezegd van daar zijn van de 2 miljoen werkplekken ongeveer nog 800.000 bruikbaar als we dat doorrekenen en die afstand daadwerkelijk houden. Dus dat vergt wel dat we de dingen toch echt wel een beetje anders gaan inrichten met looproutes. Maar het probleem zit dan met name wel op de ingang, denk ik.
Ja, maar waar moeten die 1,2 miljoen mensen dan naartoe? Moeten die dan thuis blijven werken zoals we nu doen?
Nou ja, dat is natuurlijk de grote ontdekking van nu. Dat we merken dat dat ook kan. En dat is ook een hele interessante vanuit duurzaamheidsoogpunt. Hè? Wat is nou de meest duurzame configuratie om te werken? Hè? Als je nou alle... het energieverbruik thuis en het wegvallen van alle mobiliteit en de CO2 die daarmee gemoeid is. Als je dat bij elkaar optelt en wegstreept tegen als we met z'n allen naar kantoor gaan, dan denk ik dat dit nog wel eens een duurzamere configuratie kan zijn met z'n allen thuiswerken dan dat we met z'n allen naar kantoor gaan.
Ja.
Dus dat vind ik wel een hele interessante. Die mensen moeten thuiswerken en dan moet je elkaar een beetje afwisselen in teams.
Ja, en op kantoor, dat worden dan dus flexplekken waarschijnlijk, hè? Dat je de ene dag thuis en de andere dag wel op kantoor werkt. En dat in afwisseling met je collega's.
Ja, ik denk dat Adse nog iets zou kunnen zeggen of dat dan om de dag moet of om de week. Want dat virus, dat heeft dan een zogenaamde halfwaarde tijd. En als het eenmaal op zo'n bureaublad ligt, dan ligt het daar wel even. Dan kan je het beter een weekend laten liggen dan een nacht.
Ja. En je hebt ook... Ja?
Ik kan er misschien wel iets kort over zeggen. Er zijn inderdaad onderzoeken gedaan, allemaal onder laboratoriumomstandigheden. Daaruit blijkt dat, afhankelijk van het oppervlak, dat het virus soms iets van 2-3 uur en soms iets van een dag of soms nog ietsje langer kan aanwezig kan zijn. Ik heb wat nieuw Duits onderzoek gezien waar het nog weer wat korter bleek. Maar het is, ja, je moet er inderdaad wel een beetje over nadenken. Ik ben daar zelf voor ons eigen kantoor ook nog niet helemaal over uit, hoor. Maar van of je dan bijvoorbeeld om de 2 dagen wil wisselen en dan tussen die 2 periodes door even extra goed schoonmaken. Want schoonmaken is ook echt een belangrijk ding. Alleen maar de boel op afstand van elkaar plaatsen, daar ben je er niet mee. Maar daar moeten we goed nog naar kijken met z'n allen.
Ja, het is ook een kwestie van gedrag vooral. En misschien nog wel meer dan van installaties. En Jan, je hebt ook al nagedacht over de routes die mensen in gebouwen afleggen. Door een andere manier naar buiten dan naar binnen te laten gaan. Daarmee creëer je ook al veiliger situaties. Zie je dat ook voor je, zo'n hele routing in een gebouw?
Nou ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar tegelijkertijd denk ik dat we hebben allemaal inmiddels ervaring in de supermarkt, dat het toch niet echt eenrichtingsverkeer kan zijn. Overigens, ook nog een interessante, als je het hebt over routing, is natuurlijk ook, want we vergeten nu dat we ook nog op het werk moeten komen. En dan moeten we natuurlijk voor in het openbaar vervoer stappen of met de auto.
En in de lift.
Dus ook daar zou je nog kunnen nadenken over, oké, welke mensen kunnen bijvoorbeeld met de fiets naar het werk. Nou, dus ook daar zijn nog weer duurzamere stappen richting duurzaamheid mogelijk. Als je het hebt over hoe geven we die hele kantoorleven nou vorm.
Ja, en wat kunnen we in onze... Ja, sorry hoor, maar wat kunnen we in onze kantooromgeving nou nog meer doen om onszelf te beschermen tegen dit soort virusuitbraken? Want dit is natuurlijk één type, maar andere pandemieën zijn ook denkbaar.
Ja, ik denk dat een hele belangrijke is dat je voor jezelf helder hebt. Dat je voor jezelf helder hebt van waar zit ik nou vaak met wat meer mensen op een kluitje. Denk aan het restaurant, denk aan de vergaderruimte, zeker aan een inpandige vergaderruimte. En ik ken een boel vergaderruimtes waar je misschien nu met z'n tienen zit en het hartstikke bedompt wordt. En dan ga je er straks met z'n vijven zitten. Maar dat er nog steeds relatief weinig ventilatie komt. Dus dat is iets, hè, we hebben het nu steeds over 6 feet office. En dan ziet iedereen gewoon plaatjes van kantoortuinen voor zich, waar je de bureaus iets verder uit elkaar zet. Prima, hè, goed idee. Maar denk vooral ook naar van daar waar zit je ze nu dan 1 of 2 uur boven op elkaar in een ruimte met de deuren dicht. En kun je dan iets verzinnen om een factor 2-3 meer te ventileren als normaal, door een raam standaard elke uur eventjes open te zetten, door misschien je ventilatiesysteem eventjes de kleppen wat bij te stellen, zodat je wat meer lucht dan normaal krijgt. Ik denk dat dat een hele belangrijke maatregel is.
Ja, gewoon een raampje openzetten. Dat klinkt dan toch redelijk oldschool ergens.
Ja, maar ik zou het iets breder ook willen trekken, want het komt natuurlijk ook een beetje op aan hoe je als werkgever überhaupt met gezondheid voor je werknemers omgaat. Hè? Als mensen inderdaad de hele dag acht worden in een vergaderzaal het vergaderen zonder dat er een raampje open kan, ja, dan ben je sowieso niet goed bezig. Dus ook de wat bredere aandacht voor gezondheid in je gebouw is iets waar je wel degelijk aandacht aan zou kunnen schenken. Ook om op die manier überhaupt de weerstand tegen welk virus dan ook wat omhoog te brengen. Hè? Kun je tussendoor misschien sporten, kun je buiten een ommetje maken, of is dat volstrekt onmogelijk omdat je pal aan de snelweg zit met je band. Dus daar zijn er nog wel wat meer aspecten die de gezondheid van de medewerker ten goede komen.
Ja, en nou, veel mensen werken nu thuis, misschien wel de meeste. Daar zal het ook niet ideaal zijn over het algemeen.
Maar misschien, ik wil toch even heel eigenwijs over dat te open raam doorgaan.
Ja.
Met die internationale club hebben we allerlei soorten aspecten op een rijtje gezet. En elke keer komt dat aspect ventilatie. Er zijn in het verleden zogenaamde superspreading events geweest, waarbij je bijvoorbeeld een koor in Amerika wat 2-3 uur lang met elkaar heeft zitten repeteren in een slecht geventileerde ruimte, waar 3/4 uiteindelijk besmet bleek door 1 persoon. Dus dat aspect ventilatie, er werd net een beetje zo geregeld, ach, een raampje van, dat is allemaal niet zo belangrijk. We hebben natuurlijk heel veel, denk bijvoorbeeld aan scholen in Nederland, waar gewoon echt perfecte te open ramen zitten. Het is relatief zacht weer buiten. Als we straks weer die scholen openen, denk ik zelf van, ook al ben je met de factor 2 misschien minder kinderen, hè, stel dat je kinderen de helft 's ochtends laat komen, de helft 's middags, dan nog eens een heel goed idee om wat bewuster te gaan ventileren de komende maanden. En een heel leuk instrument erbij zijn de zogenaamde CO2-stoplichtjes. Dat zijn dingen die hangen aan een muur, die kosten €50 of €100. En daar gaat er gewoon een rood lampje branden op het moment dat het benauwd wordt. En ik denk dat er gewoon op een hele simpele manier aan de kant van het verhogen van de ventilatie, op het moment dat je met mensen in een relatief druk bezette ruimte zit, dat er een gigantische kwaliteitsslag te maken is qua besmettingsrisico.
Ja, nou, ik hoop het ook. En ik denk, het klinkt vrij eenvoudig en heel erg uitvoerbaar. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Voorlopig is de luchtkwaliteit buiten in ieder geval alleen maar opgeknapt, hè, door het gebrek aan wegverkeer. Dus dat zien we alvast wel. We kunnen ook meer buiten spelen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Atze Boerstra, directeur van adviesbureau BBA Binnenklimaat, en Jan Kadijk, kennis- en innovatiemanager bij de Dutch Green Building Council. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunnen via de mail naar bouwmeesters@bnr.nl. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.